onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 27, de versen 3 en 7. Psalm 27, vers 3 en 7. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna wij zingen van Psalm 29, het eerste vers: aardse machten looft de Heer. Eerste vers van Psalm 29, na de geloofsbelijdenis: en aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, vindt u in het boek Handelingen. En wel Handelingen 17. Handelingen 17, de versen 1 tot en met 10. Handelingen 17, vers 1 tot en met 10. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u verkondig. En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdenden, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hem tot het volk te brengen. En als zij hem niet vonden, trokken ze Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En alle deze doen tegen de geboden van de keizer, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En ze beroerden de schaar en de oversten der stad die dit hoorden. Doch als ze van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden des stonden des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. En welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagoge der Joden. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En wel het eerste hoofdstuk, 1 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijn in onze gebeden, zonder ophouden gedenkend het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop, op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader, wetende geliefde broeders uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest, en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet, hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heeren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat ge voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe, want van u is het woord des Heeren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen, is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat we niet van nood hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, terwijl hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Amen. Tekstwoorden vindt u in dit laatste schriftgedeelte dat we hebben gelezen, 1 Thessalonicenzen 1, de versen 3 tot en met 5. De versen 3 tot en met 5 van deze eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 1. Zonder ophouden gedenken het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus, voor onze God en Vader, wetende geliefde broeders uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. En in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil tot zover. Laat ons bidden. Heere God van hemel en van aarde, uw trouw is groot. Waar u ons als gemeente met zoveel jongeren en ouderen samenbrengt in uw huis, onder het geklank van het evangelie van vrije genade, een woord dat niet anders beoogt dan dat wij zouden komen tot het geloof, of dat wij in dat geloof gesterkt en bemoedigd zouden worden. En daarom is het zo'n grote zegen dat u ons als gemeente samenbrengt. En dan hebt u ons allen op het oog vanavond, heren, jong en oud, dat niemand zou menen dat de woorden die gesproken staan te worden, hem of haar niet aangaan, want gij zijt het zelf die uw stem tot deze gemeente richt. U de hoge majesteitelijke God, die maar niet moede nog mat wordt om achter ons aan te dringen. En dan zijt gij, o gezegende Christus, die grote en goede herder, die niet wil dat enige van ons verloren gaan, maar dat wij allen tot bekering en tot behoud zouden komen. Heren, dat we zo naar dat woord mogen luisteren, dat het ons hart zal raken voor het eerst of opnieuw. En dat woord voor ons een lamp voor de voet mag zijn en een licht op ons pad. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend een gebed waar we nooit bovenuit komen. Want er is in u zoveel aan te treffen, Heere. Er is ook zoveel van u te leren op de leerschool der genade, opdat wij steeds minder zouden worden in onszelf. Johannes, zo'n groot in het koninkrijk der hemelen, beleed zelfs dat hij niet waardig was om uw schoenriem te ontbinden, opdat u voor ons alles zou zijn. Christus ons alles, die uitnemende zaligmaker, die nu alles, maar dan ook alles gedaan heeft wat nodig is om zondaren met God te verzoenen. Heere, schenk ons dan de leiding van uw Heilige Geest in het spreken en in het luisteren, opdat we de zalige vruchten van dit heerlijk Godsgetuigenis in ons hart zouden mogen meedragen. Zalig is hij of zij die Gods woord hoort en deze met een Maria bewaart om ze te overleggen in ons hart. En wij zo door dat woord geleid en geleerd mogen worden in de weg der zaligheid. Gedenk allen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wil ook hen uw zegen schenken, ook hen die luisteren op een later tijdstip naar het woord der prediking. Schenk ook hem de hulp en leiding van uw lieve geest. We mogen de zieken der gemeente bevelen aan de troon van uw genade. Zij die thuis ziek zijn, zij die in het ziekenhuis verblijven. Wilt u zijn met de heer Visser? Er is nog zo weinig vooruitgang te bespeuren in zijn toestand. Heere, dat hij niet moedeloos zal worden, maar dat zijn hoop en verwachting zal mogen zijn op u die grote hemelse medicijnmeester, die maar hoeft te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Gedenk hem naar lichaam en ziel beide. Dank ook dat mevrouw Rijken zo goed op mag knappen en wellicht deze week naar huis zal mogen terugkeren. U hebt uw nabijheid ook aan haar willen betonen. Dank daarvoor, Heere, en geef dat zij ook voor het verdere geheel en al mag leunen en steunen op de vastheid van uw getuigenis dat van geen wankelen weet. Dank ook dat de kleine Frank Driessen op mag knappen in het ziekenhuis. Heere, wees ook dit jonge leven goed en nabij. Geef ook de ouders alles wat nodig is, waar toch steeds de zorgen rondom dit kindje opdagen. Heere, dat al hun verwachting zal mogen zijn van u den Heere. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Ja, die in het hachelijk slot zijn hoop vestigt op den Heere zijn God. We bidden u voor de hele gemeente, in al haar geledigen, zij die het moeilijk hebben, de weduwen onder ons, de weduwnaren en de wezen. Wilt u ze nabij en goed zijn, vertroosten, Heere, vanuit uw woord, door die grote hemelse trooster, de Heilige Geest. Wil hen gedenken die in druk en moeite leven, die wellicht verborgen moeite hebben, waar anderen niet van weten. Wilt u als die grote zaligmaker dat woord in hun ziel schrijven, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dragen de nood der wereld aan u op, daar waar honger, geweld of oorlog heerst, daar waar mensen van huis en naad verdreven zijn. U, Heere, weet van al die dingen, het ontgaat u niet, het valt zelfs onder uw godsregering, ook al kunnen wij dat altijd niet begrijpen. Maar wij mogen weten dat in dit alles de wereld op haar laatste benen loopt. En wij mogen weten dat die grote dag der verlossing aanstaande is naar uw eigen belofte. En geef dat die verwachting van uw wederkomst ook leven mag in de harten van ons en onze kinderen, zoals uw woord dat ook zegt, Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk, gij die recht zal doen op deze ganse aarde, waar het kaf van het koren zal worden gescheiden, en uw bruidsgemeente ingezameld zal worden in die grote hemelse korenschuur, om dan eeuwig te juichen tot eer van uw grote naam. En waar wij nog niet die rust in uw ogezegende rustaanbrenger hebben gevonden, dat er dan toch ook een haaste om ons levenswil geboren mag worden, omdat wij die dag van uw wederkomst zonder verschrikken tegemoet mogen zien. En wij mogen verlangen en hunkeren naar dat ogenblik waarin gij, o Heer Jezus Christus, alleszins zult zijn en in allen. Dragen onze overheid aan u op, koningin, regering, volksvertegenwoordiging, alle bestuurlijke lichamen in provincie en gemeente, dat ook de overheid mag beseffen dienares van u te zijn en dien overeenkomstig haar beleid en haar bestuur zal inrichten tot zegen van ons volk, maar bovenal tot eer van uw grote naam. We bidden het u eerbiedig in de belijdenis van al onze zonden en in de aanvaarding van onze dankzegging. In Jezus' naam. Amen. Gemeente zondag aanstaande, om 9:30 in de Augustijnenkerk zal de bevestiging, een herbevestiging plaatsvinden van de volgende ambtsdragers van wijk 2. Broeder C.W. Bas, ouderling kerkvoogd. Broeder J.M. Goudriaan, ouderling kerkvoogd. Broeder G. Graafland, diaken. Broeder J. de Korte, ouderling. Broeder H. Spek, ouderling. Broeder J.J.G. van Veen, diaken. En broeder J. de Weert, ouderling. En wij zullen dan ook afscheid moeten nemen van de broeders van der Linden en Scheurwater. Het zal een gezamenlijke dienst zijn onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden. Ik hoop voor u het woord te bedienen terwijl mijn broeder Stoutjesdijk de bevestiging van de ambtsdragers voor zijn rekening zal nemen. De Heere zegene ons samen zijn. Verder delen wij u mede dat donderdag aanstaande de nieuwjaarsontmoeting zal plaatsvinden van de jongere gesprekskring aanvang 8:30 hier in het hof. Kringleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is de collecte voor de diaconie, die in het teken zal staan van hulp aan Zuid-Afrika. Tweede collecte is de collecte voor groot onderhoud kerkelijke gebouwen. En straks aan de uitgang zal de open schaalcollecte bestemd zijn voor de kerkvoogdij. De Heere zegene u en uw gaaf. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking Psalm 119 en daarvan vers 7, vers 32 en vers 84. Psalm 119, vers 7, 32 en 84. Geliefde gemeente, wat kun je als predikant jaloers zijn op de apostel Paulus. Wat een vrucht heeft deze man op zijn arbeid mogen hebben. We hebben dat al gelezen in Handelingen 17. Paulus handelt slechts 3 sabbatten lang in de synagoge. En de inhoud van de prediking van Paulus was even kort als krachtig. Ik lees u dat nog een keer, dezelfde schriften openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat Jezus is de Christus die ik, zei hij, u verkondig. Hoe blijkt ook in dit weer dat Paulus niet anders heeft weten te prediken zoals hij dat zegt. Als Jezus Christus en dien gekruisigd. 3 sabbatten handelen in de synagoge. 3 weken Christus prediken. Is genoegzaam om de olie van de Heilige Geest in rijke mate te doen vloeien. Want zo lezen wij in dat Handelingen 17. Sommigen uit hen, dat is uit de Joden, geloofden. En er werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Dat heeft ons heel wat te zeggen, gemeente. Hoeveel zondagen is er al met u en jou niet gehandeld over die ene naam tot zaligheid, Heere Jezus Christus. Tot u en jou eeuwig behoud. En kan er dan ook gezegd worden, zoals wij hier lezen, een grote menigte van de wijken 2 en 7 geloofde. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. O, waar het evangelie van Christus gepredikt wordt, gemeente, daar wordt niet alleen geloof en bekering gevonden, maar barst ook de vijandschap los. Christus' prediking werkt altijd wat uit. Of ons hart wordt erdoor verbroken. Of wij verharden ons onder zoveel heil en zegen van Gods kant. Wat is het woord van Jezus toch waar? Wie niet voor mij is, is tegen mij. En we hebben het gelezen in dat Handelingen 17. De vijandschap met name onder godsdienstige mensen, namelijk de Joden. Barst los. En de vijandschap is zo groot. Ze schakelen zelfs benden in. Mannen uit marktboeven, zo hebben we gelezen. En dan wordt de nood zo hoog dat Paulus en Silas moeten vluchten vanuit Thessalonica. En Paulus is er nooit meer terug geweest. Alleen die gemeente van Thessalonica die daar in 3 weken ontstaan is. Is Paulus nooit meer vergeten. Die gemeente heeft op zijn hart gelegen. Wij danken God, zegt hij hier in die Thessalonicense brief. U, wij danken God altijd over u allen. Uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Kennelijk heeft Thessalonica, de gemeente Thessalonica, voortdurend en altijd een plaats in het hart van Paulus. En dat blijkt ook uit het vervolg van deze brief. Paulus die verlangt zo naar Thessalonica. Hoe zal het er toch mee zijn? Want hij heeft die vijandschap aan de lijf ondervonden. En hij weet maar al te zeer dat die vijandige Joden die gemeente niet met rust zullen laten. En dan stuurt hij om te weten hoe het ervoor staat, Timotheus, naar die gemeente. We lezen dat in hoofdstuk 3. Dan zegt hij, daarom ook deze begeerte niet langer kunnen verdragen, heb ik hem, dat is Timotheus, gezonden, om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker u verzocht zou hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Maar, zegt hij dan, als Timotheus nu van u tot ons is gekomen en ons die goede boodschap heeft gebracht van uw geloof en van uw liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van mij hebt, zeer begeerig om ons te zien, gelijk wij ook om u, Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Nou, dit alles wetend, willen wij de tekstwoorden van vanavond met Gods hulp voor u ontvouwen. Als hij daar zegt, zonder ophouden gedenkende het werk van uw geloof en de arbeid van de liefde en de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heere Jezus Christus voor onze God en Vader. Zonder ophoudende gedenkende. Hij is daar steeds maar bezig. Vanwege die grote genadegave die God aan deze gemeente van Thessalonica heeft gegeven. En dan somt hij op nauwkeurige wijze op de staat, de geestelijke staat, of zo u wilt, de geestelijke toestand van die Thessalonicenzen, als hij daar op een rijtje in dat derde vers spreekt over allereerst het werk van uw geloof. En dan zegt hij de arbeid van de liefde en de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Wat een getuigenis mag daar toch van uitgaan van die gemeente van Thessalonica. Dat is ook al, niet alleen om als dienaar van het woord, maar als gemeente van Dordrecht, jaloers op te zijn of te worden. Er wordt hier gesproken over het werk van uw geloof. Dat wil zeggen, het werk dat het geloof verricht. Het ware geloof, gemeente, is boordevol activiteit. Het geloof is werkzaam. Een geloof dat niet werkzaam is, mag de naam van geloof niet eens dragen. Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. En Luther, die de dingen zo kernachtig kan zeggen, die zegt in een van zijn geschriften, het echte geloof mag niet lui zijn. Het geloof hoeft niet naar werk te zoeken. Oh nee, het werk voor een gelovige stapelt zich alsmaar op met de dag. Je raakt er nooit mee klaar. Je krijgt steeds meer werkachterstand, omdat je niet dat kunt doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Dat geloof is dus niet iets statisch, iets lijdelijks, nee, het is actief, het is dynamisch. U kent die oude term wel en die is heel terecht. Stilstand in het geloofsleven is achteruitgang. Het geloof vraagt om beoefend te worden, daadwerkelijk. En het geloof vraagt ook om geoefend te worden, opdat er meer en meer kennis zal zijn in het leven des geloofs. En dan heb je handen toch vol of niet? Zij die dat ware leven des geloofs mogen kennen, weten dat toch uit ervaring? Het werk stapelt zich op. Neem nu alleen al is het werk dat wij hebben, waar het strijden betreft tegen het ongeloof. Het ongeloof van onszelf. Want dat ontdekt de gelovige ook bij zichzelf. Wat kunnen daar een aanvechtingen zijn in het leven van een gelovige? En nu hoeven we iedereen niet over één kant te scheren. De een zal er meer last van hebben dan de ander. Maar wij weten vanuit de Bijbel dat het geloof een strijd is. Paulus zegt niet voor niets, strijd de goede strijd des geloofs. En strijd om in te gaan. Het is een strijden. Het is een voortdurend vechten tegen. Waar dan tegen? Nou, tegen de wereld om je heen. Die wereld is altijd bezig om het werk Gods te belagen. Die van de wereld zijn, hebben van de wereld geen last. Maar waar u een ander, een nieuw leven mag kennen, waar dat geloofsleven een plaats heeft gekregen in uw hart, daar zult u bemerken dat de wereld u vijandig gezind raakt. Strijd ook tegen de duivel, en tegen zijn hele macht. En dat is wat. Er komt wat op de gelovigen af. Paulus zegt niet voor niets dat een gelovige in een wapenrusting zijn weg moet gaan. De volle wapenrusting Gods, en dan somt hij op wat zoal nodig is. Hij zegt, wij hebben de strijd niet zozeer tegen vlees en bloed, maar tegen de gemachten, tegen de geweldhebbers der lucht. O, laten we die strijd toch niet onderschatten, en laten we ook niet menen dat we dat ooit in eigen kracht zullen kunnen volbrengen. Nee, daar hebben wij de Heere zelf voor nodig. En dan, de strijd tegen ons eigen boze vlees, tegen dat boze hart, dat wij tot onze dood toe omdragen in ons binnenste. En ik overdrijf niet als ik zeg dat ons eigen hart de grootste vijand is. Die strijd tegen het vlees, dat vlees dat we voortdurend met ons meedragen, dag en nacht, 24 uur lang. En dat doet apostel Paulus, die toch voorwaar veel geleerd had van zijn God en van zijn Heere, uitroepen. Ik ellendig mens, wie verlost mij van het lichaam der zonde en des doods? En dan mag hij gelovig antwoorden, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Ja, die verlossing van dat lichaam der zonde en des doods is aanstaande voor al diegenen die de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen. Werk tegen dat alles. O, u voelt wel, daar heb je je handen al vol aan. Maar daar is niet alleen een werkzaamheid des geloofs met betrekking tot onszelf. Maar daar is ook werkzaamheid volop voor onze naasten. Want zij die de Heere mogen dienen en vrezen vanuit die ware liefde tot God en tot de naasten, die zullen toch ook het welzijn van de naaste beogen. In lichamelijke zin. Dan ligt er genoeg op u en mijn pad. Is maar heel eenvoudig in de gemeente. Is een bezoekje brengen aan een bejaarde man of vrouw. Is een bezoekje brengen bij iemand die ziek is. Zijn maar heel eenvoudige zaken. Maar het zijn wel zaken die bij het christelijke leven horen. En dan? Dan gunnen wij zeker ook onze naaste dat hij of zij dat even dierbare, zaligmakende geloof deelachtig zal worden. Je wilt toch niet liever dan dat ook anderen in dat heerlijke heil dat daar in Christus gelegen is zal delen. Oh, en dan komen we toch ook terecht op het punt van de evangelisatie. Hoe komt dat toch dat in onze gemeente dat evangelisatiewerk haast niet leeft, dat we er ons niet bij betrokken weten, lijkt het wel, dat het altijd maar weer terechtkomt op schouders van een enkeling. Ach, moet het aan ons allen niet gelden, waar wij die innige geloofsverbondenheid met de Heere hebben leren kennen door genade. De liefde van Christus dringt ons. Dan gaat onze zaligmaker ons toch daarin voor in zijn prediking. Als hij in de gelijkenis zegt dat we uit moeten gaan in de heggen en in de stegen en dwing ze om in te komen. O, dat leven des geloofs maakt toch productief. En niet om daar iets mee te zijn of te worden, ach nee. Want als wij alles gedaan hebben wat wij hebben moeten doen, dan zijn we nog onnutte dienstkrachten in onszelf. Maar de Heere vraagt dat van u en van mij. Hoe is Paulus ook daar in die gemeente voorgegaan? Wat is er toch veel uitgegaan van deze Paulus? Ik heb daar een niet zo lang geleden een meditatie over geschreven in Waarheid en Vrede. Als hij zegt, wij zijn vriendelijk geweest onder u, gelijk een voedster haar kinderen koestert, alzo wij tot u zeer genegen zijnde gaarne willen meedelen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden bent. Kijk, daar mogen we nu iets beluisteren van die ware christelijke naastenliefde, die vrucht is van die uitgestorte liefde Gods in het hart van een mens. En wat een blijdschap toch niet waar,
Als je mag zien dat anderen door jouw getuigenis, door uw getuigenis, worden gewonnen voor de dienst aan de Heer Jezus Christus. Wees nou eerlijk, waarom sta ik hier op de kansel? Toch met geen andere bedoeling dan je tot de Heer Jezus Christus te brengen. Dat je dat allerhoogst en eeuwig goed heel persoonlijk zou mogen kennen. Dat je die zaligmaker zal omhelzen met je ganse hart. Zodat al de liefde van je hart geprojecteerd is op hem en op hem alleen. En dat is toch niet alleen een zaak van een predikant. O ja zeker, het is onze zorg heel in het bijzonder. Maar ook uw zorg als gemeente. We maken toch allemaal deel uit als het goed is van dat ene lichaam waarvan Christus het hoofd is. En dan zal de een van dat lichaam de romp zijn. En de ander zal de voet zijn. En een derde misschien alleen een pinkje. Maar ze hebben allen een taak in dat koninkrijk der hemelen. En kon het zijn zoveel als mogelijk te betrekken in die liefde die Christus tentoonspreidt. Jegens verloren zondaren. En dat mag voor je eigen geloofsleven nog eens tot bemoediging zijn en tot vertroosting. Ja, dan springt je ziel op van vreugde. Als je ervan mag horen dat er weer een zondaar ontroofd is aan die helse klauwen van de duivel. Het ware geloof is toch door de liefde werkende gemeente. En daar spreekt onze tekst ook over. We gaan naar dat gedeelte wat nu spreekt over de arbeid der liefde. En weet je wat nou zo interessant is? Als je de Griekse grondtekst leest, dan staat er eigenlijk de moeite van de liefde. Geef dus aan dat het niet gemakkelijk is. Enerzijds is die liefde een gave. Die liefde is door God geschonken. Want wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want over die liefde gaat het. Het gaat hier natuurlijk niet over de natuurlijke liefde. Hoewel dat op zich ook een geweldige zaak mag zijn. Dat moeten we niet onderschatten, dat God in zijn algemene genade liefde heeft gegeven jegens elkaar. Als daar een gelukkig huwelijksleven mag zijn tussen man en vrouw, gedragen door de liefde. Als daar die heerlijke liefde mag zijn tussen een jongen en een meisje. Als daar die liefde mag zijn tussen een moeder en een kind en een vader en een kind. O wat rijk, als je elkaar zo eens mag knuffelen. En je elkaar die liefde mag betonen en bewijzen. Daar hunkeren we toch naar, nietwaar? Wij zijn sociale wezens. Heerlijk, als dat mag leven in onze gezinnen. En daarbuiten. Maar over die liefde gaat het niet in de eerste plaats. Het gaat om die liefde als een gave van God. Vandaar dat de natuurlijke liefde des te meer zal gaan bloeien. In een huwelijksleven, in een gezinsleven, in een familieleven, in het gemeentelijke leven. Als daar die liefde tot God mag zijn. En dan is liefde niet alleen een gave, dat blijkt uit onze tekstwoorden. Het is de arbeid der liefde, het is de moeite der liefde. Liefde is niet alleen een gave gemeente, maar ook een opgave. Er wordt wel eens gezegd, en dat is heel terecht, liefde moet blijken. En daarmee wordt bedoeld dat de liefde zich moet bewijzen. En dan niet in tijden van voorspoed als ons alles voor de wind gaat. Maar juist daar waar de verdrukking komt. Waar de noden zijn. Waar de zorgen zijn. Daar waar verdriet is. En zo zijn er toch ook onder ons. Die daarvan weten. Hoe liefde tot God en onze naast moeitevol kan zijn. Ja, zelfs smartelijk. En waarom dan? Wel heel eenvoudig. De ware liefde vraagt om zelfverloochening.
En dat is een opgave, gemeente. De ware liefde richt zich niet op zichzelf. Maar die richt zich allereerst op de Heer. En die richt zich vervolgens ook op de naast. En waar wij die liefde mogen kennen, daar zal de moeite ons niet bespaard blijven. Dat is al genoegzaam gezegd in het gedeelte wat we gelezen hebben uit Handelingen 17. Maar dan kan het zelfs zo zijn. Ook al brengt die liefde dan de moeite mee. Dat het ons een vreugde kan en mag zijn. Om omwille van de naam en de zaak van het Koninkrijk Gods. En van de Koning Jezus smaadheid te lijden. De liefde bedoelt zichzelf niet, zegt Paulus. In het Hooglied op de liefde uit 1 Korinthe 13. Die liefde wordt niet verbitterd. En die liefde die denkt geen kwaad. Weet u wat ons opvalt? Dat in die korte tekst, in dat derde vers, die drie heel wezenlijke elementen van het christelijke leven zo heerlijk naar voren komen. U ziet ze staan: geloof, liefde en hoop. En dan is de meeste van die de liefde. Waarom? Wel, het geloof gaat eenmaal voor Gods kinderen over in aanschouw. En de hoop, die zal ook eenmaal weg zijn. Omdat er niets meer te hopen valt. Alles is vervuld in de ontmoeting met de drie enige God. Maar die liefde, die blijft. Die liefde is eeuwig. Die liefde al is ontsproten in het eeuwige liefdehart van God. In de tijd uitgestort in het hart van de zondaar. En die liefde wordt straks meegedragen over dood en graf heen, de hemel in, om de drie enige God eeuwig te lieven en te loven. En verder spreekt dan Paulus hier nog over de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus. Eigenlijk staat er het uithoudingsvermogen van de hoop. En dan zegt Paulus erbij: uithoudingsvermogen van de hoop op onze Heere Jezus Christus. En wat bedoelt hij dan? Wel, dan bedoelt Paulus hier de hoop op de wederkomst van de Heere Jezus Christus op de wolken van de hemel. Die Thessalonicenzen, die worden verdrukt, die worden belaagd, die worden gesmaad, die worden gehoond, die worden gelasterd. En Paulus heeft gesproken over de verschijning, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Waar hij dan al zijn schapen zal verzamelen in die grote schaapskooi om eeuwig zijn kerk te vertroetelen en te beminnen. En die mensen, die hunkeren daar zo naar. Die hebben die hoop op zijn komst. En daar hebben ze uithoudingsvermogen voor nodig. In hun geval wel zeer zeker te midden van zo moeitevol leven. En dan gaat Paulus in het vervolg van deze brief die Thessalonicenzen ook vertroosten. Met die wederkomst. Hij zegt: de Heere zelf zal komen met een geroep en met de stem van arcangel en met de bazuin. En hij zal neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij, die levend zijn overgebleven. En we zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. En alzo, zegt Paulus, dan zullen we altijd met de Heere wezen. Nou, die voorgestelde hoop. Om altijd bij de Heere te zijn. Om opgenomen te worden in heerlijkheid. Die hoop nu vraagt verdraagzaamheid. Die vraagt uithoudingsvermogen. Hoe u het ook noemen wilt. Het is een verlangend uitzien. En het is tegelijkertijd een verdragend hopen. Lijdzaam, niet lijdelijk. Lijdzaam wachten op de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoe schitterend is dat ook verwoord in dat gezang, ik heb het al menigmaal geciteerd, die hoop, daar gaat het dan toch om, die hoop, dat hij zal komen om zijn bruidsgemeente thuis te halen, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog, o zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband, daar is het vreemdelingschap vergeten, en wij zijn in het vaderland. En nu zijn er misschien ook onder ons die het zeer moeilijk hebben. Ik weet dat. En dan wil deze prediking u bemoedigen vanavond. Ook al dreigen wij haast te bezwijken onder de last die wij moeten tossen. De verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus. Kom, kind van de Heere onder ons. Het is slechts een verdrukking van 10 dagen. Hij komt om u te halen. Hij komt om u eeuwig aan zijn hart te sluiten. En dan zal het voor u en voor mij gelden. Ik zal dan verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Geloof, hoop en liefde, dat staat in het wapen van iedere rechtgeaarde christen. Ze moeten allen een plaats hebben in een leven van hen die de Heere Jezus Christus hebben liefgekregen. En dan zegt Paulus er nog bij, voor onze God en Vader. Weet u, daaruit blijkt de oprechtheid van het geloof van deze Thessalonicens. Die arbeid der liefde en dat werk van hun geloof en de verdraagzaamheid erop op onze Heer Jezus Christus, dat geschiet alles coram deo, voor het aangezicht van God. En waar dat werkelijk beseft wordt, begeren wij dan ook niet anders om zo voor Gods aangezicht te leven. Voortreffelijk verwoord, gemeente. In Psalm 140, als er staat, de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand, de oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Dat is dat zalige geloofsleven wat Paulus hierover spreekt. En waar komt dat nou vandaan? Paulus gaat dan in vervolg voor onze tekst worden de bron noemen waaruit die heerlijke genadegaven voortvloeien. Als hij daar zegt in het 4e vers, wetende geliefde broeders, uw verkiezing van God. Kort zinnetje, maar wat een geweldige inhoud. Wetende uw verkiezing van God. Als je dat zo hoort, dan zeg je Paulus, man. Hoe kun je dat nou toch zeggen? 3 weken in Thessalonica geweest. 3 sabbatdagen, 3 zondagen gehandeld met die mensen over de Heer Jezus Christus. En dan nu zeggen, wetende uw verkiezing van God. Paulus, de verkiezing, dat is een eeuwige verborgenheid, man. Hoe kun je het zeggen? Kijk, dat Paulus het voor zichzelf durft zeggen en weten, dat kunnen we verstaan. Een man die zo overtuigend geveld is geworden op weg naar Damascus. Een man ook waarvan de Heere zelf tot Ananias gezegd heeft, deze is mij een uitverkorene vat. Een man die later in zijn getuigenissen mag zeggen, het is in geen hoek geschikt. Met andere woorden, ik ben er zelf bij geweest. Kijk, dat jij durft zeggen, wetende mijn verkiezing. Paulus, daar kunnen we in meekomen. Maar nu, wetende uw verkiezing, gaat dat niet te ver? Er is een grote menigte van Grieken tot bekering gekomen, hebben we gelezen. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Paulus is in die 3 weken echt niet in de gelegenheid geweest om overal eens een pastoraal huisbezoek te brengen. Van zeg, hoe zit dat eigenlijk? We zouden kunnen voorstellen dat Paulus hier zou zeggen, wetende, geliefde broeders, dat u mogelijk uitverkoren bent, of ik hoop wellicht dat u het bent. Nee, niks van dat alles, wetende uw verkiezing van God. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Paulus legt het uit in dat 5e vers. Hij begint het 5e vers met een redengevend voegwoord, want. Dus dat betekent dat hij nu gaat uitleggen waarom hij dat durft en kan zeggen. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet, hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. Kijk, die verkiezing op zich genomen is een verborgen zaak die voor de Heer onze God is. Wij moeten niet gaan vroeten of wij wellicht uitverkoren zijn. Daar komen we nooit uit. Maar de verkiezing komt openbaar. Het wordt zichtbaar. Het wordt merkbaar. En dat zegt Paulus. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Wel nu, u merkt wel dat Paulus niet op bijzondere dingen let. Hij kijkt maar naar 1 ding. Wat heeft de prediking uitgewerkt? Zo simpel ligt het, gemeente. Daaraan kunnen we weten of we tot dat uitverkoren volk behoren. Hij spreekt hier over ons evangelie. Dat is het evangelie dat hem is toebetrouwd en aan al zijn broeders. Was niet alleen in woorden geweest, zegt hij. Daarmee wil hij zeggen dat ze dat niet slechts aangehoord hebben, zoals zoveel gebeurt in de kerk, of soms niet eens, dat we het zo druk hebben met andere dingen, of in een diepe slaap verzonken zijn. Ze hebben het niet alleen gehoord, en ze hebben het ook niet alleen voor kennisgeving aangenomen, om weer over te gaan tot de orde van de dag. Nee, die prediking heeft dat hart geraakt van die mensen. Ze zijn door dat woord gegrepen. En niet zomaar even. Geen gemoedsaandoening. Geen opwelling van het ogenblik. Nee, zegt Paulus, niet alleen in woorden, maar ook in kracht. Oh, wat blijkt daaruit dat het evangelie zijn kracht heeft gedaan. Het was voor hen een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Het was met het geloof gemengd van worden. Vanuit die prediking ging die goddelijke kracht uit. Die deze mensen overtuigde van de waarheid van het woord van God. En ook metterdaad de levens van deze mensen veranderde. We hebben dat gelezen in Handelingen 17. Die mensen konden het niet meer bij het oude laten, gemeente. Ze hebben zich tot God bekeerd. Paulus zegt dat ook. Oh, en wat is dat toch een groot wonder. In het 9e vers. We hebben dat gelezen in 1 Thessalonicenzen 1, het 9e vers. Dat ze tot God bekeerd zijn geworden van de afgoden. Want zo was het. Het waren heidenen. Tot God bekeerd van de afgoden. Om de levende staat er dan en de waarachtige God te dienen. En dan tegelijkertijd en de Zoon uit de hemelen te verwachten. O, die verwachting is er kennelijk direct al geweest bij deze mens. En dan voegt Paulus er nog bij in onze tekstwoorden. En in de Heilige Geest, dat wil zeggen door die machtige, die almachtige werking van de Heilige Geest. Dat is die kracht van de Geest, waardoor dat woord der prediking gestalte krijgt in het hart. Waardoor dat woord der prediking een plaats krijgt. In het hart. En u gebruikt de Heilige Geest. Dat is hier het geval. En dat is nu ook het geval.
de Heilige Geest gebruikt het woord der prediking om onze harten in te winnen voor de dienst aan de Heer. Zoals het hier zo eenvoudig wordt verwoord in deze brief, iets verderop, dat ze dat woord hebben aangenomen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord. Dat is die wonderlijke inwendige roeping, gemeente, als, mag ik het zo zeggen, als eerste vrucht van dat verkiezend welbehagen Gods. Die verkiezing als een verborgen zaak. Maar God die hier staat te roepen, staat te lokken, staat te nodigen. Die zijn woord richt aan het hart in, aan het adres van kinderen, van jonge mensen, van ouders en van ouderen. En maar klopt opdat hij binnen zal rijden om eeuwig heerschappij over uw hart en over uw leven te voeren. En wat is dat een wonder als je nou zo vanavond het woord mag horen, gemeente. Dat er nou niks anders meer speelt door je hoofd. Dat je je betrokken mag weten met je hoofd en met je hart. Bij dat wat God nu tot u en tot jou zegt in dit woord. Want dat is wat aan de hand is in de prediking. En nu kunnen we weten uitverkoren te zijn. Wanneer wij acht mogen geven op het woord dat gesproken wordt. Calvijn, catechisanten weten het allemaal inmiddels wel, zegt dat Christus de spiegel is van Gods verkiezing. Dat betekent heel eenvoudig dat waar u ook vanavond de Christus der schriften wordt gepredikt en u toch aangedrongen wordt om op hem te zien hoe verloren en hoe ellendig u er ook aan toe mogen zijn. Waar nu op Christus gezien mag worden, zoals in de prediking tot ons komt, daar mogen wij in hem onze eeuwige verkiezing zien. Wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven, dat is het woord van God, dat klinkt in ons midden. En dat is nu voor zoveel een struikelblok. Spurgeon, bekende prins der predikers, die heeft ook heel wat geschreven over die uitverkiezing en die kwam natuurlijk al die gedachten die er ook bij u en bij jou leven, omtrent die verkiezing tegen in zijn gemeente en daarbuiten. En dan zegt deze man die nu al juicht voor de troon van zijn koning, dan zegt hij, velen willen zeker zijn van hun verkiezing voordat ze op Christus zien. Maar zij kunnen de verkiezing nooit zo leren kennen. Die verkiezing, zegt Spurgeon, is alleen te ontdekken door op de Heer Jezus te zien. En gemeente, luister. En dan hoop ik dat het woord van Spurgeon, die al meer dan een eeuw in het graf ligt, dan hoop ik dat het woord van Spurgeon, gegrond op de schrift, ook vanavond zijn kracht zal doen in de Augustijnenkerk. Spurgeon zegt, voelt u zelf een verloren en schuldige zondaar? Ga dan rechtstreeks tot het kruis van de Heere Jezus en zeg dan maar tot hem, u hebt het toch gesproken, heren. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. En dan zegt Spurgeon tenslotte, zie zo op de Heere Jezus. En u zult onmiddellijk het bewijs hebben van uw verkiezing. Want zo zeker als je in hem gelooft, zo zeker zijt ge uitverkoren. Je zou eigenlijk al amen kunnen zeggen nu. Maar de tekst vraagt nog enige aandacht. Want er staat hier in vele verzekerdheid. Het geloof is een zekerheid. Gods kinderen reizen niet op een misschientje af naar de eeuwigheid. Nee, vele verzekerdheid. En dat woord verzekerdheid dat hier gebruikt wordt, dat ziet op volheid, op volle maat. Er kan niks meer bij. Zo zeker is het. Het stroomt over van zekerheid. En dan doet Paulus er nog een schepje bovenop. Dan zegt hij, vele verzekerdheid. En dus het was al helemaal vol. En er komt nog meer bij. Vele verzekerdheid. Dus er is geen twijfel aan. Voller kan het absoluut niet. En dan maar horen op de pastorale bezoeken. Dominee, een mens kan er toch niet zeker van zijn. O, wat is toch onze leer de reformatie uitgehold. Met name ook in onze gereformeerde gezin. Vreselijk. God beoogt nou juist dat zijn bruidskerk zeker is van het heil dat God in Christus tot stand heeft gebracht. Zekerder kan het niet. Ben je de avondmaalstafel alweer vergeten? Zo zeker als dat brood voor je ogen verbroken wordt. Nou, zekerder kan het toch niet? Je ziet het gebeuren. En zo zeker als die wijn voor je ogen vergoten wordt. Je ziet het gebeuren. Zo zeker heb ik mijn leven voor jou gegeven. Amen, heren. Eeuwig genoeg. Eeuwig genoeg. En daar komt er genoeg tegenop. Natuurlijk, daar is de aanvechting, daar is de strijd, daar hebben we het al uitvoerig over gehad. Een gelovige twijfelt. Maar dat is niet tot zijn eer, dat is tot zijn schande. Want dat is ongeloof. Dat is twijfel aan de waarheid van Gods belofte. Dat is ongeloof. En dat is niet anders dan God tot een leugenaar verklaren. Je moet je voorstellen dat u zeker bent dat u de waarheid spreekt. En een ander zegt je liegt, ik geloof er niks van. Hoe beledigend. Dat raakt je hart tot op haar diepste fundamenten. En zo nu gaat het ongeloof tekeer tegen de Heer. Vandaar. Als dat ongeloof weer teniet gedaan wordt door de kracht van woord en geest, is dat ongeloof ons altijd tot schuld. Zeggen we, o Heere, wat zijn we toch een dwaas, dat we uw woord niet geloofd hebben. De Bijbel zegt het zelf, die twijfelt, die is een baar der zee gelijk. Als Petrus maar één moment twijfelt aan zijn heren en heiland, terwijl die op de golven loopt, dan zakt hij er doorheen als een baksteen. Dat gebeurt bij ongeloof, dan zak je overal doorheen. Dan heb je geen grond meer onder je voeten. En als God je niet redt, dan verzink je. En kom je eeuwig op. Maar hij is getrouw. Wat hij gezegd heeft, doet hij ook. Dat is de vastheid die er is in onze God en Heere. Vandaar dat Paulus die zegt, vele verzekerdheid. Paulus die zegt in de Romeinenbrief, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus, onze Heer. Dat is vele verzekerdheid. Daar hoeft niks meer bij en daar kan niks meer bij, want die zekerheid die ligt nu. In de eeuwige liefde God. Ik zal u nooit vergeten. En ik zal u nooit verlaten. Het ligt vast in dat verkiezende welbehagen Gods. En daarom heeft Paulus weet van zijn verkiezing. En daarom heeft hij ook weet van de verkiezing van deze broeders en zusters in de gemeente van Thessalonica. Omdat ze de vruchten van die verkiezing openbaren. Dat werk van het geloof, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop. Waar ze het woord Gods in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid onder zich hebben. Gemeente, en dan zal de uitkomst niet varen. Want die God tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen.
En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Moet je eens kijken wat geloof zegt. Dan is Paulus nog met beide voeten op de wereld. Maar dan zegt hij, die heeft hij verheerlijkt. Ja, zo zeker. Daar kan niks en niemand wat aan veranderen. Ook niet waar ik zo vaak in de duisternis wandel en in het donker naar de wand tast. Dat is mijn eigen schuld, omdat ik me niet vastklem aan dat wat God tegen me gezegd heeft. Viel me zo op, een paar weken of 7 geleden was het dat mijn moeder een hartinfarct kreeg. En nou ja, ze was er slecht aan toe. En toen zeg ik zo tegen haar, moeder, hoe is het ermee? En toen zegt ze, jongen, het is zo donker. Ik zeg, ja, mijn moeder, de Heere heeft toch kennelijk vele malen tot je ziel gesproken. Ze zegt, vorige week heeft hij nog tot me gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ze zegt, en daar hoop ik maar op. Kijk. Indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nochtans betrouwen op den Heere zijnen God. Dat is het nochtans des geloofs. Dan gaat de Bijbel zelfs zo ver. Al bedde ik mij in de hel, nochtans zal ik hopen. Dat is het geloof. Dat grijpt God aan. In zijn getrouwheid en in zijn waarheid, die hij nimmer zal krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dan zegt Paulus er tenslotte nog bij, hoedanige wij ook onder u geweest zijn, om uwentwil. En daarmee wil Paulus heel eenvoudig dit zeggen. Beste Thessalonicenzen, jullie weten hoe ik onder jullie verkeerd heb. Jullie hebben gezien hoe ik door die vijanden belaagd ben geworden. Hoe ik heb moeten vluchten naar het huis van Jason. Hoe jullie me s'nachts daar vandaan hebben moeten halen en ik gauw naar Berea had moeten gaan. Hoe Paulus en Silas onszelf hebben moeten redden, anders hadden ze ons gedood. En dan zegt hij, zo ben ik nou geweest om uwentwil. Om daarin te laten zien wat het geloof vermag. Ondanks al die omstandigheden mag ik het weten. Want God is aan mijn zij. En hij ondersteunt mij in het leed dat mij genaakt. En ziende op die trouw die nimmer zal falen, gaan we nu zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Halleluja. Amen. Zingen wij Psalm 89, vers 8. Laat ons danken en bidden. Lieve Heere, het zal aan u niet liggen als er een van ons verloren zal gaan. Dan is het omdat wij het bloed van het Nieuwe Testament onrein hebben geacht. En wij geen acht hebben gegeven op het indringende woord dat ons ook vanavond is verkondigd. U, Heer, hebt u zelf in rijke mate betoond aanwezig te zijn. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. En daarin mogen wij uw getrouwheid, uw barmhartigheid, uw genade, uw ontferming voor zulke ellendige zondaren als wij zijn opmerken. En dan kunnen we niet anders, Heere, dan uw grote naam daarvoor te eren, te loven en te prijzen. Geef, Heere, dat dit woord ook zijn kracht heeft gedaan in het midden der gemeente. Jongeren en ouderen zal binden aan de zegenwagen van Koning Jezus, opdat wij achter u aan overste leidsman en volleinde des geloofs zullen mogen binnengaan in de vreugde des Heeren. Om dan tot in alle eeuwigheid God drie-enig te bedoelen. Vergeef ook al het gebrekkige en zondige dat eraan kleeft. De Heeren in spreken en luisteren. Gedenk ons alle tezaam, ook het verdere van deze avond. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 140 en daarvan het 13e vers. Psalm 140, vers 13. Gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.